In Richteren, hoofdstuk 19, komen wij toe aan misschien wel het meest omstreden schriftgedeelte in de Bijbel. Er zijn er die meer omstreden zouden moeten zijn, maar daar maalt niemand om. Dus toen maar. Maar dit gedeelte, dat zijn dus de laatste hoofdstukken van dit Bijbelboek. Met betrekking tot één doorlopende geschiedenis. Dat is zeer omstreden en ik zeg dat met enig genoegen. Of is dat leedvermaak, dat weet ik nooit. Maar in ieder geval met een grijns. Omdat we hier tegenkomen het complete faillissement van het idee dat je alles wat in de Bijbel staat op jezelf moet toepassen op een of andere wijze. Al was het maar via het bedrijven van de bekende ethiek. U weet wel, ik zeg het wel vaker. Het idee is, wat staat hierin wat mij het meest heeft aangesproken? U weet wel, Bijbelcursus voor beginners. Welke tekst in dit gedeelte heeft mij het meest aangesproken? Wat staat hierin waar ik mijn lering uit kan trekken? Of zoiets. Welk voorbeeld moet ik navolgen? Welk voorbeeld moet ik niet navolgen? En meer van dat soort toestanden. De aardigheid van dit soort vragen is natuurlijk dat het veronderstelt dat wij met een geschiedenis te maken hebben en niet met een leerstellige uiteenzetting. Dat in zo'n geschiedenis sprake is van een kwaaie en een goeie. U weet wel, de ridder in het zwart en de ridder in het wit. Of zo, of de Daltons en aan de andere kant Lucky Luke. Of maar was ook alweer iets zwart-wits. Maar ik moet u zeggen, dat is hier niet te vinden. Zoiets is hier dus niet in te vinden. Je kunt je niet, laat ik het anders zeggen dan. De idee van het lezen van een boek in het algemeen van de geschiedenis is dat men zich kan vereenzelvigen met een van de figuren die daarmee meteen tot hoofdfiguur wordt. En als dat er niet is, dan wordt het toch een trieste uiteenzetting. Dat is wat ik tegen de, laten we zeggen, de modernere literatuur heb. Vroeger lag de problematiek ergens buiten de hoofdpersoon. Dan was er een probleem ergens en dat loste de hoofdpersoon op. Dat is antiek, dat is klassiek, dat mag tegenwoordig niet meer. Tegenwoordig ligt het probleem in de hoofdpersoon, dus wordt het nooit opgelost en eindigt het met een zelfmoord of iets dergelijks. En dan, dat soort dingen. Dan wordt het al moeilijker, want met wie moet je je dan identificeren? En wat heb je er dan aan? Als je het uit hebt, dan is het, weet je, dat zijn allemaal van die psychologische thrillers van tegenwoordig. Thrillers, dat is wat anders. Dat heeft met muziek te maken. Maar een korte voorslag of naslag. Nou ja, laat maar. Maar allemaal gedoe. Maar in deze geschiedenis, ik kan niemand vinden daarin met wie ik mij kan vereenzelvigen of zoiets. Ook niemand waaraan ik een voorbeeld zou kunnen nemen. Ik zou ook niemand veroordelen of het zouden ze allemaal moeten zijn. Maar daarna blijf je dus met de vraag zitten, maar waarom staat het dan in de Bijbel? En het antwoord is natuurlijk op dat wij daarmee de Bijbel helemaal aan de kant kunnen schuiven en zeggen, al die onzin in de Bijbel, wat moet je daar nou mee weg? Dat zijn dus de samenvatting ongeveer van de gebruikelijke discussies over deze hoofdstukken. Eigenlijk al over de voorgaande twee ook hoor. Over de afgoderij van Micha en de Elah is veroverd door de Danieten. Maar deze is nog erger. En eigenlijk moet ik hem dan natuurlijk met u doorlezen. Maar ja, dat zijn drie hoofdstukken. Dat schiet ook niet echt op. Dus dat ga ik ook maar niet doen. Ik neem aan dat u zelf enigszins op de hoogte bent van het een en ander. Je kan natuurlijk meteen over vers 1 struikelen. Het geschiedde ook in die dagen als er geen koning was in Israël. Daar kun je ook al mee struikelen natuurlijk. Je kunt zeggen, dan moeten ze dringend een koning hebben. Maar ja, wij hebben een koning, maar die mag niks. Dus daar heb je ook niks aan in de praktijk. Met iemand uit... Hebben ze het wel eens gemerkt? Ze hebben hem alle mogelijkheden hebben ze hem ontnomen. En nou gaan ze zeggen, ja, wat moeten we eigenlijk met zo'n koning? En dan ben ik gerecht te zeggen, had dat dan meteen gezegd? Wat een ellende allemaal, hè? Nou ja. Maar wij zitten nu al maanden zonder regering. En dan merk je niet, van alles gaat gewoon door. Dat wil zeggen, zoals gebruikelijk, gaat alles gewoon door. De belastingen gaan omhoog. De wegenbelasting. En wat er maar belastingen zijn. Alles. Dus je merkt niet dat we geen regering hebben. Het gaat allemaal zoals ze het toch gedaan zouden hebben. Ik vind het wel geinig allemaal. Annie M.G. Smit, denk ik dan. Ze dronken een glas en ze deden nog iets. En alles bleef zoals het was. En hoe lang is het geleden dat ze dat schreef? Nou ja. Toen wel. We zullen het er niet over hebben. Maar er was geen koning in Israël. Misschien waren ze wel democratisch, weet je veel. Nou ja. Het geschiedde in die ook in die, let op ook, het geschiedde ook in die dagen dat er geen koning was in Israël, dat er een Levitische man was, en dan denk je toch meteen, hebben we dat niet al, al een keer gelezen? Oh nee. Verkerende als vreemdeling aan de zijden van het gebergte van Efraïm, dan denk je, hey, dat was toch gewoon. Nou ja. Die zich een vrouw, een bijwijf nam van Bethlehem, Juda. Dan heb je meteen drie gegevens. Een man uit Levi. Dat is één stam van Israël. Gebergte van Efraïm, dat is weer een andere stam. En dan Bethlehem, Juda, en dat is weer een andere stam. En als je zegt, dan kom je toch bekend voor, dan moet ik je zeggen, ja, dat kan kloppen, want dat was hoofdstuk 17. Twee bladzijden geleden. Dus je weet meteen dat er toch enige aansluiting bij is, enige overeenkomst. Dat niet alleen, we komen ook tegen in hoofdstuk 18 blijkbaar, dat die Levitische priester die dan meegegaan was met de stam van Dan, zal ik maar zeggen, die Jonathan blijkt die te heten, in laatste instantie, nog net in 18 vers 30. En die blijkt een kleinzoon te zijn van Mozes. Hoewel er in onze vertaling Manasse staat, maar daar komen we niet op terug. Hè? Jonathan van Gerson van Mozes. En in deze geschiedenis komen wij tegen, maar vanavond niet meer. Maar komen wij tegen in hoofdstuk 20... Vers 28, Pinhas, de zoon van Eleazar, de zoon van Aaron. Dus dat is zijn neefje. Heb je dat nog? De ene is Jonathan, Levitisch, en hier heb je Pinhas. En Pinhas was de derde hoge priester uit de lijn van Aaron. Dus er zijn nogal wat overeenkomsten. De diverse namen, namelijk Efraïm, Bethlehem, Juda. Alleen de geschiedenis hiervoor, tot en met hoofdstuk 18 dus, die had dan ook nog uitdrukkelijk melding van de stam van Dan. Dat was eigenlijk de hoofdfiguur, hè. De Danieten, de stam van Dan. Dus Efraïm, Juda, enerzijds en dan Dan. En in deze geschiedenis hebben we Efraïm, Bethlehem, Juda, en dan inclusief een Leviet. En vervolgens wordt het de stam van Benjamin. Want daar gaat het vervolgens over en daarmee is dit Bijbelboek uit. Dus dat zijn twee geschiedenissen die dus iets met elkaar van doen hebben. Die op een of andere manier toch parallel lopen. met het noemen van die namen van die verschillende stammen kun je dat zien. Alleen ze lopen uiteen. De een loopt loopt uit op de stam van Dan en de andere loopt uit op de stam van Benjamin. De naam van Ephraim roept naar voren niet een bepaalde persoon, maar wel een begrip. Dat is namelijk het eerstgeboorterecht. Heb je dat? Het eerstgeboorterecht. En daarmee het eigendom van de naam, van de titel van Israël enzovoorts. Eerstgeboorterecht. De naam van Levi roept op uiteraard het beheer van het woord van God. Dus laten we zeggen, ik heb een hekel aan het woord, maar ik wou zeggen de religieuze aangelegenheden van Israël. En eigenlijk klopt dat ook wel, want het zijn bindende factoren. Maar het gaat om het woord van God in het algemeen natuurlijk, dat beheerd zal worden door Levi. Dan heb je Juda, met grote nadruk zelfs Bethlehem Juda. De combinatie die wij kennen van kerst. Het is natuurlijk zo weer. Nou ja, van kerst. Bethlehem Juda. Dat wil zeggen dat het niet maar gaat om Juda, het Joodse volk of wat dan ook. Maar dat het specifiek gaat om het koningschap. Want het koningschap binnen de stam, binnen Juda dus, en daarmee binnen Israël, wordt geacht te resideren in Bethlehem. Daar woonde Isaï. Daar werd David van achter de schapen gehaald in de velden van Efrata enzovoort. Dat weet u, hè? Dat was Bethlehem. Het was trouwens ook de geboorteplaats van Benjamin, waarmee we in deze geschiedenis dan ook nog van doen krijgen. Maar het is de basis van het koningshuis van Juda. In deze geschiedenis speelt Jeruzalem dan ook geen rol. Nog. Al was het maar omdat in de dagen dat er geen koning was in Israël, was David nog niet koning gemaakt. En dus was ook Jebus nog niet veroverd op de Jebusieten. En dus bestond er geen Jeruzalem. Dat staat hier in vers 10 van Richteren 19. Hij kwam tegenover Jebus, de welke is Jeruzalem. De vertalers, of wie het maar waren, hebben er tussen haakjes gezet. Welke is Jeruzalem? En tamelijk terecht, want ik hou het er ook op dat dat een latere toevoeging is. Dat is leuk voor de bronnensplitsers en zo. Jebus, nog niet Jeruzalem. Dus als er ergens een basis is voor het Davidische huis, avant la lettre is het Bethlehem Juda. Kennelijk woonden daar de stamhoofden, achtereenvolgens, van het huis van Juda via Peres. Heb je dat nog? Ik heb het nooit nagekeken of dat ook nog helemaal te volgen is, die associatie. Omdat ik daar nooit een noodzaak toe gehad heb. Want ja, je komt, als het om het Davidische huis gaat, kom je toch terecht in Bethlehem. Daar is hij dan. En iets eerder bij Boaz en Rut natuurlijk. Dan ben je drie generaties daarvoor of zo. Nou ja. Dus het zal wel. Ik denk wel dat het klopt, maar specifiek staat dat denk ik niet in de Bijbel. Doet er ook verder niet toe, maar het is wel wat hier een rol speelde in de voorgaande geschiedenis, maar in deze ook. Hetgeen dan toch een aanloop is naar een, laat ik zeggen dan maar, een verklaring van deze gebeurtenissen. Een profetische verklaring uiteraard van deze geschiedenissen. Want voor de rest doe ik er heel laconiek over. Van, het is gebeurd, gedane zaken nemen geen keer. Ik kan er ook niets aan doen. Wat die mensen bezielden dat ze dat deden, weet ik ook niet. Daar heb ik niks over te melden. Ik begrijp er ook geen klap van. Begint dan met dat ik niet begrijp. Dat die man nam zich een bijwijf. staat er. Ik vind één wel genoeg eigenlijk. Tot zover mijn persoonlijk getuigenis dan. In verband met de ethiek, zal ik dan maar zeggen. En daar wou ik het maar bij laten. Want zijn bijwijf hoereerde, zodat in vers 2 meteen staat dat er toch iets aan haar niet deugde. En als ze dan daarna om zeep geholpen... Sorry dat ik het zo zeg, maar hoe moet ik het dan zeggen? Als ze daarna noodlottig aan haar eind komt, op een wijze die je niemand toewendt, zal ik maar zeggen, zelfs je vijanden, zelfs je vijandin niet, dan ja, ik weet ook niet wat er allemaal achter steekt. Dat wordt ons niet verteld. Eigenlijk is het zo dat wat ons verteld wordt, is maar heel oppervlakkig. Aan de buitenkant wat er gebeurd is. Men is gewend de Bijbel te rekenen onder literatuur, maar het zou aan de normen van onze moderne literatuur op geen enkele wijze voldoen. Het is een veel te oppervlakkige beschrijving. Het beschrijft niet wat die mensen allemaal aan achtergrond en beleving hebben. Laat staan dat we een halve bladzijde of misschien wel 3 bladzijden beschrijving vinden van het weer op dat moment. Hè? Van hoe de vijgenboom weer in bloei staat of zo. Of van zie de leliën op het veld, hoe zij bloeien en de roos van Saron. En weet je veel, en de wind blaast waarheen hij wil. En het was weer nieuwe maan, net als vandaag geloof ik. Of gisteren? Gisteren? Nou ja, zoiets, dat mis je allemaal. Toch? En dus blijft het alleen maar een weergave van een deel van de feiten. En dus een oppervlakkig verslag. Ik heb ook niet de minste behoefte om daar dieper in te duiken. Te denken, wat zou er achter gestoken hebben kunnen hebben? Want ik hoef niet te promoveren, dus waarom zou ik dat doen? Hè? Ik dacht dat dat wel genoeg was. Goed, er was geen koning in Israël. Je kan ook meteen roepen, was er nou maar een koning geweest, dan was het zo niet gelopen. Maar ja, dat kun je ook niet verantwoorden vanwege wat er allemaal nog meer over in de Bijbel staat. Dus ja, er was een Levitisch man verkerende als vreemdeling aan de zijde van het gebergte van Efraïm. Ik moet u zeggen, ik zeg het met opzet, ik moet u zeggen dat ik dat nog nagekeken heb, nota bene. Ik zeg niet wat ik allemaal nagekeken heb, maar ik heb het nagekeken bij Dr. Bullinger. U weet wel van de Companion Bible, weet u wel. En die zegt, het was een slechte situatie in het land, want die Levitische man, die hoorde daar niet te zijn, die moest bij de tabernakel zijn, die stond in Silo. Maar dan zie je dat de tabernakeldienst in vergetelheid geraakt was, enzovoorts. En dan denk ik, Dr. Bullinger. Die spreek ik later nog wel, denk ik. Maar ja, hoe komt u erbij? Die levieten, inclusief de priesters, moesten wonen verspreid onder de stammen van Israël. Die verkeren dus altijd als vreemdeling ergens, dat is de bedoeling. Dat is het. Maar je ziet hoe makkelijk dat misloopt, hè? En dan is Boerenzin nog bekend vanwege allerlei symboliek enzovoorts. Maar goed, en dan dat vind ik dan zo jammer. Hoe kan je dat nou missen? Maar ja, wat moet je er dan mee, hè, met zo'n verhaal? Ja. Dus nou wordt het dus, ja, als die priesters al niet bij de tempel zijn, ja, dan is het helemaal chaos in het land. En dan gebeuren er dit soort dingen. En dan hebben we 3 hoofdstukken besproken. Toch? Ja, jammer. Nee, die Levitische man die hoorde ergens te verkeren. En dat hij woonde aan de zijden van het gebergte van Efraïm. Ja, Efraïm is het eerste geboorterecht. En Leviten, priesterschap en wat er maar bij hoorde, het beheer van het woord van God. En het eerste geboorterecht horen uitdrukkelijk wel degelijk bij elkaar, primair. Als zo'n man ergens al zou wonen, zou het juist bij de stam van Levi moeten zijn. toch? Of met de stam van Efraïm moeten zijn. Bovendien moet ik u zeggen dat Silo, waar de tabernakel stond in die dagen, stond het niet in het voorgaande vers? Ja, daar staat het. Kijk, wij worden op onze wenken bediend. Daar staat dat het huis Godse Silo was, maar Silo lag wel degelijk in het gebied van Efraïm. Het is pas onder David dat daar weggehaald wordt, zal ik maar zeggen, uiteindelijk, en gebracht wordt naar Jeruzalem, naar Jebus, dat inmiddels Jeruzalem heette. Maar hier is niks mee mis, hoor. Maar symbolisch, dat wil zeggen profetisch, overdrachtelijk, geestelijk, klopt dat. Je hebt eerst geboorterecht en het woord van God bij elkaar. En dan krijg je nog iets over Bethlehem Juda. Kijk, hoe dan, ik weet nooit in welke volgorde ik die dingen vertellen moet. Maar hoe dan ook, de vorige geschiedenis bracht ons in onze tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, spreekt over het aanbreken van het nieuwe verbond en ongeveer wat er dan verder gebeurt, hoe dat gaat. Het bracht ons inderdaad bij hoe de zaligheid als zodanig, een tempel of wat het maar was, en iemand uit Levi, een priester uit Levi, de zaligheid dus als zodanig terecht was gekomen bij de stam van Dan, die tegelijkertijd ook wegtrok naar het noorden. Nou ja, dat is kenmerkend voor onze bedeling. Maar u weet toch ook dat de, probeer de verbinding met deze geschiedenis te maken, dat Efraïm de drager is van de belofte van het eerstgeboorterecht, dat vervuld wordt in onze dagen. Het is niks anders, het wordt vervuld. In onze dagen wordt het vervuld en het wordt vervuld aan de gemeente. En dat is de enige vervulling van die beloften. Dat die beloften in de loop van de geschiedenis ook een rol spelen, bijvoorbeeld in de zogeheten scheuring van het Rijk enzovoort, dat mogen dan zo zijn, maar de vervulling van Gods beloften aangaande het eerstgeboorterecht vindt plaats in onze dagen door de vorming van de gemeente uit Efraïm. Dat wil zeggen uit de 10 stammen van Israël, juridisch. Heb ik het niet over wie er allemaal bij horen, want dat is uit alle volken. Dat maakt verder niet zoveel uit, maar juridisch ligt het vast in die belofte aan Efraïm. Er is geen andere vervulling van te vinden. Niet in het verleden en in de toekomst ook niet. Echt niet. Nou ja, tenzij er van welmakend wordt vervuld in dat hij twee zonen had die alle twee een stam van Israël worden. Dan zeg ik, ja. Benjamin had 12 zonen, misschien lieg ik nou, maar ik meen dat het zo was. Zo uit het hoofd, spontaan. Benjamin had 12 zonen en die zijn allemaal ook hoofden geworden van een, dat noemen we dan niet een stam, maar hoe noemen we het dan? Staat allemaal in de Bijbel. De tweede generatie waren 13 stammen en de derde generatie waren 70 clans. Ik heb het nagevraagd aan de Schot. Die zegt, clans, dat is een goed woord. Families. Dat staat in de Bijbel allemaal. Hoezo? Daarin verdwijnt het idee van iemand heeft twee zonen, het worden twee stammen van Israël. Dat is niet de vervulling van het eerstgeboorterecht. Bovendien, Efraïm, dat is al een stam verder, omdat het kleinzoon is van Jacob, wordt geacht één stam te zijn. En die wordt geacht te dragen van het eerstgeboorterecht te zijn. En dat blijft zelfs zo nog, nadat niet alleen het 10-stammenrijk met de hele stam van Efraïm, maar zelfs nadat het 2-stammenrijk ten onder gegaan is. Want het staat in Jeremia 31. Dan ben je al bij de ondergang van het 2-stammenrijk. Israël is mijn zoon en Efraïm is mijn eerstgeborene. En hij zegt, ik denk nog steeds, hij is wel weg, maar ik denk nog steeds aan hem, mijn ingewand enzovoorts. En, hij is mij een troetelkind, dat was het woord. Ja, ik las het van je lippen. Ja. Hij is mij een troetelkind. Ik moet nog steeds uitzoeken wat het ook alweer is in het Hebreeuws. Wat is een troetel? Ja, je komt soms eens tegen, dan denk je, wat zou het... Hoe zou je dat nog naar het Hebreeuws vertellen? Nou goed, laten we het nu. Ik vind dat prachtige termen. Laat u ze goed onthouden. Dat speelt nog een rol. Kijk, en als deze geschiedenis, net als die vorige in hoofdstuk 17, begint met iets uit Efraïm, dan weet je waar je het zoeken moet. Maar dat wist je toch al, want het gaat toch echt altijd weer over het aanbreken van het nieuwe verbond en de consternatie daaromheen. Of was het de constellatie daaromheen? De kwestie van nieuwe verbond breekt aan, maar komt het nou terecht bij Israël of niet? Ja. Nou ja. Ja, dat hangt er vanaf wat je onder Israël verstaat, maar dat is volstrekt onduidelijk, hè? Zeker in onze dagen. Maar goed, maar daar gaat het wel om. Nou ja, goed. Efraïm, de drager van het eerstgeboren. We zijn onderweg naar het nieuwe verbond, de bekomst van Christus, de opstanding, nieuwe schepping, nieuw verbond. Efraïm, eerstgeboorterecht enzovoorts. Levi, dat gaat over de vervulling van het woord van God, de toepassing van de geestelijke betekenis van de wet ook, maar ook gewoon van het profetisch woord, wat ze beheren zouden. De Leviten. Niet voor niks is het eerste boek van het Nieuwe Testament geschreven door iemand die Levi heette. Matthäus, ja zeker. Maar hij heette Levi. Nou ja, toch maar. Dus het telt allemaal mee. En dan heb je eerst geboorterecht. Levi, de verantwoordelijk voor het woord van God. En dan komt er de uiterlijke vorm, want de vrouw, of dat nou een bij, wijf, ik vind het zo'n mooi woord. Vooral voor de aangenezen onder u. En ja, jullie mogen het allemaal even proberen. Ik zet het dik wel even uit. Zo. Dus ik hou het op een bijvrouw, maar dan denken ze weer dat het de vrouw is van de imker. Maar ja, een bijvrouw. Nou ja. Of het nou de vrouw van die man komen we niet tegen. Hij waarschijnlijk ook niet, denk ik. Maar het is een bijvrouw. Daar gaan ze ons uitleggen dat dat toch wel redelijk gebruikelijk was in die dagen. Het schijnt dat ze toen een vrouwenoverschot hadden of zo. En dat er wel degelijk geldt voor een huwelijk, maar dan zodanig dat de kinderen die daaruit geboren worden dan niet erven. En dan denk ik, ja, oh, schat het zo. Dat denk ik. En in tweede instantie denk ik dan, maar dat maakt de vader heus wel zelf uit, hoor. Wie die laat erven en wie niet. Dus ja, ik vind het allemaal maar praat. Maar het is serieus. In ieder geval, het wijf moet je dan zeggen in het Nederlands. Hè? Daar heb ik moeite mee. Het wijf. De wife in het Engels vind ik helemaal geen probleem. Maar goed. Maar die man wordt wel degelijk beschouwd als haar man. Bovendien heet ze verderop zelfs nog een jonge dochter. Maar doe maar. Maar u weet, de vrouw is de uitdrukking in de symboliek altijd van de uiterlijke, de zichtbare dingen. De uiterlijke vorm der dingen. En dat is in dit geval niet zo moeilijk te begrijpen. Want als je praat over eerst geboorterecht en over de kleres, noem je dat, de geestelijke verantwoordelijkheid enzovoorts, de religieuze leiders, dan komt er daarna iets met een vrouw, dan denk je meteen aan de uiterlijke vorm. Maar de uiterlijke vorm, het vrouwelijke dus, komt uit Bethlehem Juda, en dat is de introductie dus van het koningschap. Avant la lettre. Maar ja, maar het is après la lettre uit Genesis 49, hoor. Ik bedoel, want daar stond, de scepter zal van Juda niet wijken. Dus de introductie van koningschap binnen Juda is al geweest. Dat we er uitwendig nog niks van gezien hebben, tegen dat we hier op bladzijde 278 zijn, ja, dat kan wel zijn. Maar we hebben ook wel eens later al wat in de Bijbel gelezen. Dus we weten dat het zo zit. Juda, Bethlehem, is de uitdrukking van het koningschap. En toen kwamen er een paar, magistraten. Het woord schiet me net op tijd binnen. Magistraten uit het oosten, weet u wel, want het was bijna weer kerstfeest. Nou goed, kwamen uit het oosten en die dachten dat ze in Jeruzalem moesten wezen voor de koning der Joden. Maar ze werden meteen doorgestuurd naar Bethlehem, Juda. Want dat had men gelezen in Micha. Komt u dat niet bekend voor? Voor twee hoofdstukken. Er was een man van het gebergte van Ephraim, wiens naam was Micha. Leuk, hè? Nou ja, ga daar niet verder op in. We moeten verder ook niks achter zoeken. Wat je vindt, is dat je bepaalde Bijbelse begrippen bij elkaar gegooid vindt op een cluster. En de, is dat Nederlands? Op een bult. Nou ja. Ik zeg altijd, daardoor komt het in de bovenste laten liggen bij elkaar. Weet u? En dan trek je het laadje open en dan ligt dat spul daar bij elkaar. Ephraim, Levi en in dit geval Bethlehem, Juda, daar heb je het koningschap. En dat is precies de ontleding eigenlijk van wat van oudsher geacht wordt. Ja, nog steeds dus, van oudsher, maar dan nog steeds. Geacht wordt eerst geboorterecht te vertegenwoordigen. Dat is namelijk de titel als zodanig, de personificatie van het geheel. Wie is het hoofd van de familie? Hoe kun je de familie aanspreken door het ene hoofd van, dat is de eerstgeborene. En als het de familie groot genoeg is, dan is het dus degene met de troonrechten, de koning. Maar ook degene met de religieuze verantwoordelijkheid. Want koningschap en priesterschap horen bij elkaar. Het probleem is dat wij met één uitzondering zitten. En dat is helaas verworden tot de regel. En dan vergeten we dat het de uitzondering is. Dat is de situatie in Israël onder de Mosaïsche wet. En dat is geregeld geworden via de Mosaïsche wetgeving. Maar het betekent dan dat het eerstgeboorterecht binnen het volk Israël verdeeld is in drieën over drie verschillende stammen. Zodat de begrippen uiteenlopen. En dat is uiteraard om een spoorbijster te geraken. En soms denk ik dat is waarschijnlijk ook de bedoeling. Of weet ik dat niet zeker. Maar dat denk ik. Dat dat de bedoeling is. Ik denk dat dat is vanwege de tijd waarin wij leven, die van de verborgenheid. Als iemand roept Israël en het koninkrijk en de Messias, dan roept men meteen, als in tweede instantie, de Joden, het Joodse volk. Ik las vandaag nog een blad waarvan ik uit pietijd de naam niet zal noemen. Maar ik kwam weer de uitdrukking tegen de Joodse Messias. Enzovoort, de Messias der Joden. Hoezo? Je kan het niet ontkennen, maar dat is toch zo verschrikkelijk klein en smal gedacht. En men heeft meteen zoveel weggesloten. Het is in ieder geval de Messias van Israël. En het bestaat uit 13 stammen. Toch? Minimaal. En als ze heel veel moeite doen, dan komen ze net tot 2,5 stam of zoiets voor de Joden. En als iemand het per se anders wil hebben, dan hebben ze nog net de vrouw van Azer ingesloten. En die laten ze dan vertegenwoordigster zijn van alle andere stammen van Israël. En ze, ik ga het niet uitleggen wat ik nu zeg. Ik vind dit uitleg genoeg. Enzovoort. Maar en zo maken ze van de Joden Israël en van Israël alle Joden. En als dan de Bijbel zegt, al zo zal geheel Israël zalig worden, dan leest men alsof alle Joden nooit zalig zullen worden een keer. Weet ik zeker, want ik weet nog precies wie het tegen me zei. Theatraal, de handen ten hemel geven. Weer jongen, het ab wil niet dat alle Joden zalig worden. Ja. Ik wil dat best. God wil dat alle mensen zalig worden. Maar de Messias is niet de Messias alleen van de Joden. Hè? Dat hij de vervulling is van beloften aan Juda, specifiek. In de zin van dat hij daaruit voort zou komen. Net als belofte met betrekking tot Bethlehem. Uit u zal mij voorkomen. Toch het voortkomen, daar staat het toch gewoon. En van Juda staat het ook. Hè? De wetgever die in eerste zal zijn. De wet van tussen zijn voeten. Juda, van tussen zijn voeten. Of moet ik die uitleggen? Dat betekent... dat het uit zijn lendenen zou voortkomen. Ja, dat betekent het echt, sorry. Ja. De Heer is daar de vervulling van, maar hij is het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En hij is de koning der koningen en de Heer der heren en de Vader God in de hemel, namelijk die Vader heeft hem alle macht gegeven in hemel en op aarde. En dan moet je niet roepen de Messias der Joden. Pilatus vroeg het daarom, zijt gij de koning der Joden? En dan zei de Heer, ben je daar nou zelf opgekomen of heb je dat uit een boekje? Of nee, dat zei hij niet, maar zoiets. Hè? Heb je dat zelf bedacht of wat? Hoe kun je zo dom zijn? Want dat is wat hij dus zei eigenlijk, hè? Vragenderwijs. Wat een domme vraag. Hij ligt hem ook toe. Hij zegt, nou, als het de koning de Joden was, zouden de Joden mij niet aan u hebben overgeleverd. Wat een domme vraag. En wij moeten die term dus ook niet gebruiken, koning der Joden. Hij is uit Juda. Of hij Joods was, hangt af van wat je onder Joods verstaat. Maar wat de Bijbel onder Joods verstaat, is Joods religieus. En dat was de Heer niet. Hetzelfde verhaal. De Joodse religieuze leiders hebben hem overgeleverd aan de heidenen. En iemand zei, ja, maar de Joodse orthodoxen, dat is het gelovig overblijfsel in Juda. Nee, dat zijn de meest ongelovigen in Juda. Dat zijn degenen die het beter hadden kunnen weten en moeten weten. En die hem verwerpen. De rest is gewoon niet geïnteresseerd... is alleen in zichzelf geïnteresseerd en in het handhaven van een Joodse identiteit waarop men op een of andere wijze trots is of zo. Uit wat voor overwegingen? Ja, daar ga ik mijn vingers niet aan branden. Hè? Echt niet. Dat weet ik ook niet. Ik vind het alleen onbegrijpelijk. Je kunt beter komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Die is uit Juda. Mag je trots op wezen, maar daar kun je ook niks aan doen. Maar hij is de zaligmaker der wereld, heet dat. Toch? Er is maar één middelaar tussen God en de mensen. De mens, Jezus Christus, schrijft Paulus aan Timotheus. Als je het citeert, krijg je de last mee... Niet alleen bij de Joden, maar ook onder christenen. Maar het staat echt gewoon zwart op wit in de Bijbel. Er is maar één middelaar tussen God en de mensen. Namelijk de mens, Jezus Christus. En Paulus ontkent niet zijn godheid of iets dergelijks. En ik ook niet, uiteraard. Hè? Integendeel, maar zo heet het nou eenmaal. Maar hier vind je die begrippen, eerst geboorterecht... priesterschap, zo u wilt, want ik weet, dat is de kortste manier om het te zeggen. Priesterschap en koningschap allemaal bij elkaar. Maar met het koningschap staat het er slecht voor. Dat heb u toch, dat is die vrouw. En het heet, Voor alle praktische toepassing is het gewoon zijn vrouw in de geschiedenis die verder volgt. Het loopt slecht met haar af natuurlijk, dat weet u hopelijk. En anders dan komt u daar nog wel achter. Maar het wordt geacht zijn vrouw te zijn, maar dan toch tweede rangs. Bijwijf, heet het. En dat klopt, want moet u luisteren. Excuus, want ik weet niet op welke volgorde ik dit moet vertellen. Als ik het in punten uiteenzet, dat hele verhaal, dan weet ik ook niet in welke volgorde ik die punten moet vertellen. Dat schiet niet op. Dus ik vertel maar wat, hè. Kijk, met het koninkrijk van Juda, uit Juda, was het sowieso slecht gesteld. Het was niet helemaal verdwenen in de dagen van de Heer Jezus, om zo te zeggen, maar het bestond niet. Dat wil zeggen, in ieder geval niet in Jeruzalem, maar het was niet helemaal het was niet uit de administratie weg. De boeken waren niet gesloten. Want u en ik weten dat er een keurige stamlijst, als dat het goede woord is, dat weet ik nog steeds niet zeker. Maar laten we zeggen, een lijst werd bijgehouden van erfgenamen van de troon. Van de koninklijke familie dus. Heb u dat nog? En de titels werden zelfs ook gebruikt, hoewel wij ze eigenlijk alleen tegenkomen rond kerst. En daarna nog gebruikt door één of meer blinden. Maar ze waren dan blind, maar het verhinderde hen niet om Jezus aan te roepen. Ja, je kan ook zeggen, ze wisten niet beter, omdat ze blind waren. Maar toen maar. Theologen verzinnen wat. Maar die riepen, Jezus, gij zonen Davids, ontferm u over ons. Ik weet niet wat die lui. Ik hoef niet te promoveren, dus ik ga er ook geen stuk over schrijven. Maar ik weet niet wat die lui wisten. Maar het is goed. Ik denk dat als je enige moeite doet, dan toon je aan dat die lui de verwachting hadden van het herstel van de troon van David in Jeruzalem. Toch? En anderzijds, dat ze dan toch een idee hadden over Lo-Ami en Ami. Want de term ontferm u over ons. Ze waren niet Rooms-Katholiek. Daar roepen ze dat bij elke eucharistievering, voor zover ik weet. Niet dat ik dat bestudeerd heb, maar die indruk krijg ik altijd. Ontferm u over ons. Kyrie eleison en dat soort dingen. Want het is ook, nou ja, ontferm je over ons. Maar het is de term uit Hosea 1 en 2, waar gesproken wordt over Israël, dat Lo-Ami zou zijn en weer Ami zou worden, dat Lo-Ruhama niet ontfermd zou zijn, maar weer ontfermd zou worden. En die lui roepen, Jezus, gij zoon van David, ontferm je over ons. Maak ons weer Ami. Oké, dit is historisch. Dan kan natuurlijk niet nalaten om erop te wijzen dat die blinden gewoon een beeld zijn van de 10 stammen van Israël. En die in beroep doen letterlijk op de profetie van Hosea. Want de profetie van Hosea gaat niet eens over de Joden. Het gaat over de 10 stammen van Israël die Lo-Ami zouden zijn en weer Ami geworden zijn in onze bedeling. Het is ook gebeurd. En de Heer heeft de ogen geopend. Net als van die andere blinden uit Johannes 9. De blind geborene was altijd blind. En de Heer opende zijn ogen op een wat merkwaardige wijze dan. Maar hij is een beeld van de 10 stammen van Israël. Die alsnog tot geloof komen. En die staat dus ook tegenover die fariseeën. Die niet wisten wat er aan de hand was. En die blind geborene vraagt aan het eind van het verhaal, wie was er nou eigenlijk blind? Jullie of ik? Nee, zo is het niet vertaald, maar zo lees ik het wel hoor. Als ik nog eens een kinderbijbel moest schrijven, wist ik het wel. Nou ja, begin ik ook niet aan. Nee. Maar ik vind het wel mooi, zulke dingen. Ja. Bethlehem, Juda. Nou, die begrippen komen bij elkaar en het geeft bij elkaar een beschrijving eigenlijk van de situatie aan het begin van onze bedeling. Wij zitten met beloften Gods omtrent eerst geboorterecht, maar die berusten bij Efraïm. Maar waar is Efraïm dan? Want die was weg. Toch? Ja, we zitten met priesterschap, maar wie zou dat moeten doen? Wie moet eigenlijk het woord van God bewaren? De Joden doen het niet. Nee, kom op. Doe maar. En als ze het al wel deden, de Heer zei, ze zijn ongelovig, ze verwerpen het, ik geef het toch aan iemand anders. En dat heeft hij gedaan. Maar dan is de vraag, maar wie krijgt dan het priesterschap mee? Het woord zal van u weggenomen worden en gegeven aan een ander volk. En toen riep hij zijn 10 dienstknechten tot zich en zei, hier heb je het. Dat zei hij niet natuurlijk, maar toch zei hij dat, ja. Hier heb je een pond, doet handeling totdat ik kom. En als het niet je talent is, wat is het dan? Het is je talent, maakt verder niet uit, maar het is het woord wat toevertrouwd is aan een ander volk. En ik zal uw lieden tot jaloersheid verwekken door Lo-Ammi. Dan wordt dat Lo-Ammi kennelijk Ammi, maar dat staat er niet bij natuurlijk. Hè? In Deuteronomium of in Romeinen, was het Romeinen 10. Ik zal uw lieden tot jaloersheid verwekken door een ander volk, door Lo-Ammi, door geen volk staat er dan. Via het Grieks wordt het dan geen volk, Lo-Ammi. Kortom, door een heidens volk zal ik u tot jaloersheid verwekken. Dan is het niet Joods. Dan was het Lo-Ammi en dan is het inmiddels Ammi geworden. Er kan maar één goed antwoord op zijn. Los van alles wat men maar bedenken kan. Je moet het niet bedenken, je moet die Bijbel bestuderen. Het kan alleen maar slaan op Israël, de 10 stammen van Israël, op Efraïm. En dat is echt helemaal niet. Ik val liever niet in al te veel herhalingen, maar ik zal u wel vaker verteld hebben wat ik als jongen dat bedacht heb al. Zo van, gewoon bedacht, zo van, ja, dat kan nog wel waar zijn dat het evangelie door de Joden is afgewezen en toen is het naar de heidenen gegaan. Ik twijfelde daar niet aan. Maar ik liep met de knoop in mijn hersens van, ja, maar dan zou het toch eerst nog gepredikt moeten worden aan de deel van Israël wat zoek gemaakt is en wat in de toekomst die boven water zou komen. Die hebben daar toch al recht op dan? Eerst. Als tweede in lijn van de erfgenamen of wat dan ook. Pas later merkte ik dat dat inderdaad gebeurd is en dat de Bijbel dat ook zegt. Hoe bedekt dan ook. Zie? Maar het is zo logisch. Het moest wel zo gaan. Het is ook zo gegaan. Nou ja, dus je kunt nog mee met onze reis, maar moet ik even zeggen. Moet je er snel bij zijn. Naar Efraïm, naar Brittannië, om te zien dat daar de herinnering daaraan toch echt nog levend gehouden wordt. Met welke bedoelingen weet ik niet, maar in ieder geval voor ons is het nuttig, zulke dingen. Maar goed, even kijken, ik heb geen klok aangezet, zeker. Is dat pauzetijd? Nee, ik kan nog wel even doen. Hè? Goed. Zijn bijwijf hoereerde. Begrijp u dat wij het nou hebben over het Joodse volk? Degene die geacht werden de dragers te zijn van de beloften aan het huis van David, het koningshuis enzovoort. Dat doen de Joden nog steeds trouwens, voor zover ze enigszins orthodox zijn of zo, of op zijn minst zwaar conservatief. Zij verwachten de komst van de Messias en daarmee het herstel van het koningshuis, het Davidische koningshuis in Jeruzalem. De Joden hebben trouwens tot in onze dagen bijgehouden wie er allemaal van David afstamt. Maar dat heb ik u ook wel eens verteld. Hè? Ik heb ooit een heleboel gegevens die aangaande van internet gedownload. En toen ik het later nog eens terug wilde zoeken, kon ik het niet meer vinden. Het is er niet meer op te vinden. En ik weet ook in welke richting het zoeken moet, waar dat dan stond. Maar het staat er niet meer op. Maar ik heb het wel gedownload en uitgewerkt in mijn genealogische bestanden, die daar dus zo uitgebreid geworden zijn dat ik er nog nauwelijks wat in kan vinden, omdat het programma het niet aan kan. Dus dan heb je dat weer. En dan moet ik het eigenlijk overzetten, die bestanden van vele tienduizenden namen, moet ik dan overzetten naar een ander programma en dan allemaal controleren. Ik ga het echt niet doen, jongens. Ik heb het voor mezelf gedaan en om te kijken of dat zou kunnen, of dat klopt, of dat inderdaad zo is, of die lijnen er zijn. Ja, die lijnen zijn er. Dat is gedocumenteerd en dat vind ik genoeg om te vertellen. En als je het weten wilt, dan doet u zelf het huiswerk maar. Je hebt er niks aan, verder. Geef ik meteen toe, je hebt er niks aan. Behalve dit. Ja. En u kunt altijd weer zeggen, ik weet het zeker, want Abner Hanewold heeft het gezegd. Dus ja. Ja. En ik zeg, ik weet het zeker, want ik heb die dingen gezien, bestudeerd, ingevoerd. Ik heb er dagen werk aan gehad. En ja. Toen maar. Zijn bijwijf Oerede. Er kwam dus eigenlijk niks van. Dat koningschap was al tweede keus. Want er waren wel erfgenamen van de troon. Maar daar blijft het dan ook bij. Heb je dat nog? En dat verdwijnt dan ook nog. Want er gaat iets mee fout. Er staat, zij oreerde. Je kan altijd nog even de suggestie oproepen van ja, de troon over de Joden. Over het, ja, maar die lag al bij Edom notabene, want het is zo weer Goede Vrijdag. En dan, ja, dan hoort Pilatus dat Jezus uit Galilea kwam. En die dacht, hé, dat wordt nog leuk, want Galilea valt onder het bestuur van Herodes. Uit de familie der Herodessen. En die droeg de titel koning der Joden. Het schijnt niet officieel geweest te zijn, maar het was wel zijn titel. Wel een gebruikte titel. Men zegt het was een eretitel, want eigenlijk was hij dat niet. Maar zo zijn die Herodessen wel bekend geworden. En door de Joden ook als zodanig geaccepteerd, omdat één Herodes inderdaad kosten nog moeite gespaard heeft om vriendschap te sluiten met de Joden. Waarschijnlijk te willen van de instandhouding van zijn positie, zijn macht, een troon. Maar die heeft inderdaad die hele tempel vernieuwd. Zodanig dat, omdat men niet wil spreken daar ter plekke over de tempel uit de dagen van Jezus, dan wel de dagen van de apostelen, heeft men het over de dagen van de tempel van Herodes. Ik moet ook altijd grijnzen als ik dat hoor. De tempel van Herodes. Ja, dat is die tempel. Men lezen. Is het Johannes 2? Nou ja, er zijn nog een paar van die schriftgedeelten. Ja, Johannes 2 ook. Er zijn nog een paar van die schriftgedeelten waarin sprake is van de discipelen leidden Jezus rond in de tempel of andersom en toonden hem de gebouwen van de tempel, want het was net nieuw allemaal, hè. Die oude tempel was steen voor steen afgebroken, zodat de dienst allemaal kon doorgaan daarin, maar helemaal vernieuwd en daarmee ook uitgebreid enzovoorts. Dat schijnt tientallen jaren geduurd te hebben. Ik weet niet meer. Het staat ergens in de Bijbel ook, geloof ik, hoe lang dat was. Maar dat is de koning der Joden. Maar ja, dat is niet uit David. Los daarvan hadden we ook nog eens koningen der Joden. Een paar eeuwen daarvoor. Die de geschiedenis zijn ingegaan als de Hasmoneën, dan wel de Maccabeën. Heb je dat? Dat waren in de opstand tegen de overheersing, tegen de Grieken enzovoorts. Had je priesterkoningen, priesters die zich tot koning hebben laten uitroepen. Waaronder een Judas natuurlijk, de Maccabeer enzovoorts. Maar ja, dat is niet het Davidische koningshuis. Het is niet Bethlehem Juda. Dus ja, er was toch al heel lang wat mis met het Davidische koningshuis. Althans, daar. En voor, ja, verder was er natuurlijk nog wat mis, want het is vererfd geworden, zeg ik nu, Frank en Drey. Het is vererfd geworden via de dochteren van Zedekia, via de dochters. Dat is juridisch wel correct, overigens. Maar het is vererfd geworden en daarmee in het buitenland terechtgekomen. Maar wel bij Juda. In het buitenland. Maar dat is dus niet in Jeruzalem. Hebben u dat nog? Nou ja. Zijn bijwijf hoereerde, bij hem zijnde en toch van hem weg. Ik ga niet suggereren wat er allemaal dan gebeurd is dan, maar in ieder geval binnen die relatie die er was, hoereerde zij en daarna vertrok zij. Toog van een weg naar haar vaders huis, maar nog steeds Bethlehem Juda. Dat wil zeggen, daar kwam niks van terecht. Het was een kwestie van ontrouw enzovoorts. Maar eigenlijk is dat de geschiedenis van het Davidische koningshuis, ook al in heel de Oud-Testamentische tijd, overigens. Want je vindt maar bij hoge uitzondering melding van één koning uit het Davidische huis, waarvan gezegd wordt dat hij deed wat goed was in de ogen des Heren. Toch? En als er al zo'n uitzondering was, dan wordt er meteen de beperking bij gemaakt. Maar hij liet de hoogsten liet hij staan en de afgodsbeelden liet hij staan. En deed de vreemde vrouwen niet weg, want het paste van de vreemde vrouwen dat. Nou ja, maar toen maar. Zoiets. Dus het is altijd maar met beperkingen enzovoort. En als het al helemaal goed was, dan nog verdween hij van het toneel en werd hij opgevolgd door een zoon die het erger maakte dan ooit tevoren. We hebben het er even over gehad, naar aanleiding van die Manasse. De naam Manasse in het voorgaande hoofdstuk nog even. Maar toen maar. Kortom, dat is niet best. Maar ze verdwijnt en ze ging naar huis en ze bleef thuis bij haar vader, naar haar vaders huis. En daar was zij 4 maanden, waarna haar man, zo heette het dan toch gewoon, hè? Ja, waarna haar man zich opmaakte en toog haar na om naar haar hart te spreken, om haar weder te halen, om te komen tot een herstel van de situatie. En dat leidt alleen van kwaad tot erger. En dat is nog zacht uitgedrukt. Want het wordt een nationale ruil. We zijn al bij vers 2 inmiddels. Maar zijn bijwijf hoereerde bij hem zijnde en toog van hem weg naar haars vaders huis, tot Bethlehem Juda. En zij was al daar enige dagen, 4 maanden. En toen hebben de vertalers ingevuld, te weten, bijgenaamd namelijk, dat zal dan wel. 4 maanden. Ze was terug naar Af, waar ze vandaan kwam. Zo heet dat toch. En zij woonde bij haar vader thuis en daar bleef zij 4 maanden en dan staat er, en haar man maakte zich op. Dan zie je de behoefte voor een nieuwe Bijbelvertaling. Want ja, anders denken mensen dat. Nou ja. Dan vraag je je af waarom die vrouw wegliep bij haar man. Nou ja, haar man maakte zich op. Ja, ethiek, jongens en meisjes. Oh, oh, oh. Haar man maakte zich op en toog haar na om naar haar hart te spreken, om haar weder te halen. Welk voorbeeld moet ik niet navolgen? Nou, dit. Dat lijkt mij niet zo verstandig. Maar doe maar. Wij moeten ons er gewoon niet mee bemoeien. Hij deed dat namelijk. En dat is het dan. Om haar weder te halen, enzovoorts. De Levitische man. De man die geacht wordt de schriften te kennen. Doet moeite om dat koningschap, om zo te zeggen, althans voor wat het waard was, de buitenkant enzovoort, om dat alsnog terug te halen en samen te voegen met het priesterschap enzovoort. En daarmee met het eerstgeboorterecht, want dat is het eigenlijk. Als het drie weer allemaal netjes bij elkaar komt, aan het gebergte notabene van Efraïm, dan is er niks verkeerd. Zo zou het moeten, denken wij dan. Dus ja, hij haalt haar terug, was de bedoeling. En hij had ook personeel bij zich, zijn jongen was bij hem. Het oude verhaal is altijd, als er ergens weer zo'n jongen bij is, dan weet ik nooit helemaal zeker of het gaat om de Heer Jezus in zijn aardse menselijke hoedanigheid. Een knecht namelijk, de boy, le garçon. Volgens de Fransen schijnt het. Maar dat is het. En soms denk ik dat het niet over Jezus gaat, maar over Paulus. Per slot was hij ook klein. Toch? En een dienstknecht. En daarna weet ik het niet meer. Maar daarna hoef ik het ook niet meer te weten. Vind ik het wel genoeg zo. Ik weet het dan ook nooit. Maar zoiets. Komt vaak voor in de Bijbel, onopvallend, die jongen erbij. Die heeft altijd wat in te brengen en hier ook, hij leidt het, hij krijgt de opdracht, hij moet de richting aangeven, waar zijn ze reizen enzovoorts, hierna. Of wat echt belangrijk is, nou ja, de wegbereiders, hè. Dat was de Heer Jezus in zijn aardse omstandigheden, volgens Jesaja 40. Zover ik weet, dat was Paulus ook, die dan toch, laten we zeggen, de zaligheid als zodanig naar de heidenen gebracht heeft. En ik bedoelde niet te zeggen dat hij het evangelie predikt aan de heidenen, want dat deden ze allemaal, hè. Maar hij is degene die zijn domicilie uit Jeruzalem verplaatste naar Rome. En uit zijn Joodse achtergrond zich losmaakte. En vervolgens was hij de Romein in Rome. Hebben jullie dat nog? Die overgang, dat is waar het over gaat. Maar toen maar. Zo'n jongen was bij hem. En een paar ezels. Ik heb achteraf begrepen dat het inderdaad een paar was. Dat wil zeggen een stel. Een juk. Ezels. Twee. En ezels in de Bijbel, roep ik sinds jaar en dag van, die zijn een beeld van een gelovig overblijfsel uit de dagen van het Oude Testament, uit de wet. Het zijn lastdieren, maar ze hebben maar een beperkt draagvermogen. Al houden ze dat redelijk lang vol, totdat het ineens over is en dan vallen ze er dood bij neer. Dat is ezels. Ja. Ze hebben ook autistische neigingen, maar ja, dat hebben meer dieren hoor. Want het idee van een ezel stoot zich in het gemeen niet tweemaal aan dezelfde steen. Dat is weliswaar een vaststelling van de symptomen, maar de conclusie moet zijn, de diagnose moet zijn, het beest is autistisch. Hij heeft zijn route geleerd, dat zal hij lopen en dat loopt hij voortaan altijd. En als hij zich ergens gestoten heeft, dan denkt hij, dit is fout, dat doe ik nooit meer. Dat doet hij dan ook nooit meer. Heb je dat nog? Nou ja. Maar autistisch, zeggen we dat is een afwijking. Is dat, of zeggen we dat nog? Mag dat nog, dat het een afwijking is? Want we hebben tegen een heleboel afwijkingen, die worden nu als varianten beschouwd. En niet als afwijkingen. Nieuwe normen. Maar goed, er wordt nog over gestudeerd, heb ik begrepen. Dat heet genderstudies. Dat lijkt me een ingewikkelde studie. Maar ja, doe maar. Maar een paar ezels waren erbij. Net als, weet je nog, zie je Abraham nog gaan om Isaac te offeren? Daar is minstens een ezel bij, uit mijn herinnering zo. Of er meerdere waren, weet ik niet, maar minstens één en een jongen. of jongens, dat weet ik ook niet zozeer meer, maar wel personeel enzovoorts. En toen moest Isaac geofferd worden, maar Isaac is een beeld van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Dus klopt weer wel, hè? Ja. Nou ja. Maar dan staat er, zij bracht hem in het huis haars vaders. Hoe dat dan ging, weet ik ook niet. Hij toog haar na. 4 maanden later gaat hij op toogjaar na, naar Bethlehem Juda. En zij bracht hem in het huis haars vaders. Oké. Misschien kun je dat zo zeggen dan, dat hij daardoor in het huis van haar vader terechtkwam. Want daar was zij immers, volgens vers 2, in Bethlehem. En als de vader van de jonge vrouw, toen heeft iemand uitgevonden dat dat een term is voor de meisjes tot aan de adolescentie. Toen heb ik nog gevraagd, welke leeftijd is dat? Maar ik vroeg het aan Paul van Vliet en die zei 13. Maar dat leek me niet helemaal. Toch? Is er één die het begrijpt wat ik nu zeg? Leuk. Maar ja, gewoon. Als de jonge vrouw, ik weet het niet, je kan net zo goed andersom zeggen. Aangezien ze al getrouwd was en bovendien nog goereerd had ook, verwachtte ik niet dat ze nog zo heel erg jong was. Om zo te zeggen, dus moet het begrip van jonge vrouw enigszins opgerekt worden. Maar ja, als de vader van de jonge vrouw hem zag, zo werd hij vrolijk over zijn ontmoeting. Het schijnt toch wel te klikken, maar die dame, die... Nou ja. En zijn schoonvader, de vader van de jonge vrouw, want het woord schoonvader, die vertaling, die is gebaseerd op wat erachter staat, de vader van de jonge vrouw. Want schoonvader is een heel... Dat woord is een heel ruim begrip. Dat kan net zo goed met bruidegom vertaald worden, en dat gebeurt ook. Dus laat maar. Maar het is de vader van de jonge vrouw, staat erbij. Daarom staat het erbij. De schoonvader, de vader van de jonge vrouw, behield hem dat hij 3 dagen bij hem bleef. En zij aten en dronken en vernachten al daar. Je vraagt je af of het klaverjassen al uitgevonden was. Nou ja, wat deden ze de hele dag dan? Eten en drinken? Of is het alleen de mededeling, hij logeerde daar, had kosten in woning. Ja, oké. Okay. Moesten die mensen niet werken, vraag ik me altijd af. Nou ja. Op de 4e dag, want het was 3 dagen. Op de 4e dag, nu, oké. Okay. En op de 4e dag geschiedde het dat zij dus morgens vroeg op waren en hij opstond om weg te trekken. Toen zeide de vader van de jonge dochter tot zijn schoonzoon: sterk uw hart met een beker broods. En daarna zult gij de wegtrekken. Heb je al een ontbijt gehad? Zal ik wat voor je klaarmaken? En toen werd het een copieus ontbijt. Dat moet dus Brits geweest zijn. Of, hè? U weet wat, met witte bonen in tomaten. Ik zei toch dat hij nog mee kon naar de reis naar Engeland. Nou ja, witte bonen in tomatensaus en worsten en bloedworst. En, voor het ontbijt. Nou ja. Zo zaten zij neder en zij beiden aten tezamen en dronken. Waarschijnlijk champagne bij het ontbijt, denk ik wel eens. Wat drink je bij het ontbijt? Toen zeide de vader van de jonge vrouw tot de man: bewillig toch en vernacht en laat uw hart vrolijk zijn. Hij wordt daar opgehaald, er gebeurt verder niks. De status quo wordt verlengd. Maar de man stond op om weg te trekken. Toen drong hem zijn schoonvader dat hij al daar wederom vernachtte. Dus dan zijn we inmiddels aan de 5e dag... Als hij op de 5e dag des morgens vroeg op was om weg te trekken, zo zeide de vader van de jonge vrouw: maar je weet wat hij gaat zeggen. U bent literair onderlegd. U weet dan dat het zich herhaalt. Elke dag hetzelfde. Dat is in de Bijbel zo. Dat is in sprookjes ook vaak zo. Alleen de Bijbel is geen sprookje. Hè? Gewoon weer hetzelfde ritueel. Het woord autisme, dat hadden we al gehad, toch? Ja, hetzelfde ritueel. Sterk toch uw hart. En zij vertoefden tot uw hart. Maar onder hart mag je rustig ook verstaan de maag, hoor. Want het woord hart staat gewoon voor alles wat van de mens niet gezien kan worden. Dat is de binnenkant, dat is het inwendige. Ook uit te spreken als ingewanden. Inwendige en daarmee ook eventueel het geestelijke. Dat kan, ja. Maar sterk toch je hart. Dat is gewoon... Die hebben we nodig. En zij vertoefden totdat de dag zich neigde. En zij beiden aten. Oh, dat is het de vijfde dag. Toen maakte zich de man op. Er staat weer gewoon. En de man maakte zich op. Om weg te trekken. En zijn bijwijf, die we natuurlijk nu al 5 dagen missen. Want die speelt helemaal geen rol. En zijn jongen en zijn schoonvader, de vader van de jonge vrouw, zeiden... Zie toch, de dag heeft afgenomen dat het avond zal worden. Vannacht toch, zie de dag legert zich, de dag gaat slapen. Vannacht hier en laat uw hart vrolijk zijn en maak u morgen vroeg op, u zweegs en ga naar uw tent. Doch de man wilde niet vernachten, maar stond op en trok weg en kwam tot tegenover Jezus. Dat wil zeggen dat hij op de vijfde dag wel degelijk vertrekt. Dat hadden wij ook wel ongeveer verwacht, min of meer. Nou, dat niet dan, maar het verbaast ons ook niet, laten we het dan zo zeggen... Want u weet, ja, als je de 4 gaat, dan komt de 5 en die is van andere orde. 4 staat voor de vergankelijkheid van de zinnelijke wereld. Maar de 5 staat voor de geestelijke dingen. De essentie namelijk der dingen en daarmee ook het blijvende. Dus hij stond op en trok weg en kwam tot tegenover Jebus... De welke is Jeruzalem? Ik neem aan dat dat pas honderden jaren later erbij geschreven is, ooit een keer. Want dat wachtte nog op de dagen van David. Maar het is wel leuk dat wij dat nu meteen zeggen. Hè? De Jebus. Ja, goed, het heette niet Jebus. Maar later, toen David de eerste koning uit het zogenaamde Davidische huis, afkomstig uit Bethlehem, Juda. Toen die koning werd, was ongeveer het eerste wat hij deed, Jebus veroveren. Dus toch, ze kwamen tegenover Jebus, maar ja, daar bleven ze niet. Ze trokken eraan voorbij. Ziet u? Maar het wordt wel met wat omhaal vermeld. En dat is natuurlijk omdat die vrouw... die is op een of andere wijze de uitdrukking van het Davidische koningshuis... dat eigenlijk in Jeruzalem zou thuishoren. Dat was toen nog niet zo, maar dat zou wel zo zijn. En daarom wordt het vermeld. Zie? Wat leer je hieruit... Nou, zijn er 2 mogelijkheden. Dit is het woord van God. En de andere mogelijkheid is, dit is achteraf in elkaar gestoken. Maar het is zo slecht in elkaar gestoken dat niemand het begrijpt. Nou, behalve u dan natuurlijk. Maar dan toch. Zo, want het is achteraf zo beschreven om die relatie met Jeruzalem erin te leggen. Zo, want het was al veel voor eerder bekend en dat soort dingen meer. Want zo zijn er ook mensen die redeneren, hè. Die zeggen, dat is achteraf pas geschreven en daarom kan het zo geschreven zijn. Dat zeggen ze over een groot deel van de oud-testamentische profetieën. Echt wel. Maar ja, mijn conclusie is, dit is het woord van God. Want dit is de juiste associatie. Nou ja. Dus hij stond op, trok weg en kwam tot tegenover Jebus en met hem het paar stel gezadelde ezelen. Als je bij Jeruzalem komt in de buurt, dan denken wij allemaal aan ezels. Dat is omdat we al Zacharia 9 gelezen hebben en natuurlijk Lucas 19 en zo. Dat wil zeggen over de zogenaamde intocht in Jeruzalem, want zo noemen wij dat. Zie uw koning komt en ik kom rijdend op een ezel. Weet u nog? Die associatie, die is hier al. Dus het is toch literatuur. Er zit toch meer achter dan alleen maar het verhaal. Dus, als zij bij Jebus waren, zo was de dag zeer gedaald. Prachtig, hè, zulke stijlfiguren. Want de zon was gedaald. Maar dan ziet u wel dat dag impliceert licht. En de lichtbron, die zakt. Wij zeggen het nog steeds, de avond daalt, hè. Zo was de dag zeer gedaald en de jongen zeide tot zijn heer, trek toch voor, zie dat hij de geacht wordt leiding te nemen. De jongen zeide tot zijn heer, trek toch voort en laten ze in deze stad der Jebusieten wijken en daarin vernachten. Maar zijn heer zei tot hem, wij zullen hierheen herwaarts niet wijken tot een vreemde stad die niet is van de kinderen Israëls, maar wij zullen voorttrekken tot Gibea toe. Voort zei hij tot zijn jongen, ga voort. Ja, wat wij ons voorstellen is dat die man en zijn bijvrouw op die ezels rijden. En dat die jongen daarvoor loopt en de ezels bij het toom houdt of zo. En zo leidt. En dat de man dan zegt tot die jongen die daarvoor loopt, nee, we gaan verder. Zo. U weet wel, zoals wij dat doen met de Bedouinen die de ezel leiden als wij op de ezel zitten of zo. Hè? Nou ja. Wij zullen niet ingaan tot een vreemde stad die niet is van de kinderen Israël, maar we zullen voortrekken tot Gibea toe. Tot Gibea, daar zijn we ook nog lang niet. Ik bedoel, in de geschiedenis, wij komen het later tegen en dan heet het Gibea Sauls. Van Saul. Daar kwam Saul vandaan. En dat is ook aardig, want Saul kennen wij als de eerste, althans door God aangestelde, koning over Israël. Niet uit Juda, maar uit Benjamin. Dan gaat het hierna over, hè. Dat was Saul. Dus het gaat nog steeds over dat koningschap. Niet Jeruzalem, nee, Jeruzalem gaan we voorbij. Zover is het niet. Het is nog Jebus, dat wordt nog niet wat. Dat is heidens. We gaan door naar Gibea. Of eventueel Rama. Hetgeen hierna ook pas een rol gaat spelen in de geschiedenis. Met name die van Samuel. Dat is de volgende Bijbelboeken. En dan leidt het ook tot het koningschap. Eerst van Saul en daarna van David. Het is de route naar het noorden. Kijk maar eens in je Bijbelse atlas. Alzo togen zij voort en wandelden. Dat kan ook op de ezel slaan natuurlijk, hè, die wandelen. Ja. Alzo togen zij voort en wandelden en de zon ging onder bij Gibea, de welke van Benjamin is. Gibea van Benjamin, dan wel van Saul. Overigens wandelen is hetzelfde woord als het Duitse wandern. En wanderen, dat kan van alles zijn. Dat is rondtrekken, reizen in het algemeen. Dus bij wandelen moet je niet uitsluitend denken aan de een been voor het andere zetten. Ongeacht het tempo daarvan. Hè. Het is meer dan dat. Ja. Ze reizen voort. Die plaatsen liggen niet zo heel ver uit elkaar, maar het is ook geen effe terrein daar, overigens. Maar ze kwamen terecht bij Gibea. Dat is inderdaad van Benjamin. Gibea wordt vertaald met een heuveltje. Heeft het Hebreeuws dan verkleinwoorden? Nee. Maar het is een interpretatie van de vertalers. Gibea betekent zoveel als dat het iets ronds is of zo. En dat schijnt dan een tamelijk ronde verheffing te zijn uit het landschap. En daarna krijgen natuurlijk de geologen, dan wel de topografen, dan wel de aardrijkskundigen. Die hebben de locatie dan gevonden en wijzen de plek aan. Kijk, dit is Gibea. Dat is, laten we zeggen, een soort ronde terp of een rots. Maar een heuvel. En dan zeggen ze een heuveltje. Het is niet echt heuvellandschap, maar het is een heuveltje. Een verheffing. En daar bouwde men dan een dorp, een stad, een nederzetting op. Omdat dat natuurlijk toch enige veiligheid opleverde. En ook enig uitzicht rondom. om zich veilig te wanen. Wij hebben daar camera's voor nodig, die kijken dan in het rond. En de fiscus heeft dat ook, de camera's rondhangen. Om te zien wat u allemaal doet. En, nou ja, enzovoort. Nou ja, Gibea. De welke van Benjamin is. Want vanuit Juda trek je naar het noorden van Bethlehem. Reis je naar het noorden, dan laat je Jeruzalem rechts liggen. En dan kom je vanzelf in het gebied van Benjamin. Want Jebus, Jeruzalem, wordt al geacht in het gebied van Benjamin te liggen. Dat vinden de Joden niet fijn. Daarom is het niet algemeen bekend, helaas. Maar volgens de Bijbel ligt Jeruzalem in het stamgebied van Benjamin. En aangezien daar de troon van David gevestigd was en de troon des Heren, dat wil zeggen, ik bedoel dan niet die van David, maar die van de priester, de tempel. Aangezien dat zo was, kreeg Juda bij de officieel genoemd scheuring van het Rijk de stam van Benjamin mee. Zodat de residentie, zal ik maar zeggen, en de heilige stad inderdaad bij het stamgebied van Juda bleef. Althans, bij het koninkrijk Juda bleef, zo moet ik het zeggen. Want het stamgebied was van Benjamin. Goed. Zij weken daarin dat ze inkwamen om in Gibea te vernachten. Toen hij nu... Wat ellendige woord nu. En toen hij inkwam, zat hij neder in een straat der stad. Het woord straat betekent ook maar zoiets als de breedte, de ruimte. Het is het woord rachab, regop. Dat heb ik al eens gezegd, geloof ik, vorige keer niet. Of wel? Oh ja, naar aanleiding van Bet Regop in 18 vers 28. Rachab, regop, straat, de breedte. Zat hij neder in een straat der stad, dat wil zeggen tussenhuizen. Want er was niemand die hen in huis nam om te vernachten. Ik stop dan meteen. Hè. Maar nou, dat meteen aan het eind van de avond. Je bent in Gibea. Gibea, heuveltje. Het verheft zich, betekent dat. En het is rond, dat wil zeggen het is afgehecht, het is afgeschermd. Het is van Saul. Later, maar het is Gibea Sauls. Saul is een beeld van de wet. Van de heerschappij van de wet. Kan je nog navragen aan Saulus van Tarsen. Het is een beeld van de wet. Daarmee van het oude verbond enzovoort. Maar onder de wet. Onder de wet. Binnen de kader van de wet. Is er geen plaats voor het Davidische koningshuis. Op geen enkele manier. Ik moet hem elke keer uitleggen, want men zegt maar het is de Messias, de zoon van David. Dat is toch Joods enzovoort. Dan zeg ik nee, het is uit Juda, maar het is niet Joods. Want Joods is religieus Joods, primair althans binnen het kader van de Bijbel. En zolang de wet in stand gehouden wordt, zolang men daaraan vasthoudt, is er geen ruimte voor de Messias. Dat is toch niks aan uit te leggen? Dat is toch historisch? Dat is toch bewezen? Daar waren die lui, de fariseeën en de schriftgeleerden, maar die zijn de lui die de Heer buiten de stad werpen, buiten Jeruzalem, was dat? Jeruzalem ook nog. Maar in ieder geval buiten de lege plaats en hem kruisigden. En zo is het tot op deze dag. Ik heb u wel eens het voorbeeld aangehaald van de man die zich rabbi noemt van de kamp in Nederland. En die lid was van het CDA, ik weet niet of het nog zo is. Maar het schiet me ineens te binnen, dat was Lodi van de Kamp. Die zei... Lodi? Ja, Lodi van de Kamp. Die zei, ja, wij Joden geloven dat de Messias nog moet komen. En christenen geloven dat hij al gekomen is. En ogenblikkelijk dacht ik, wat die man nou zegt... is dat er dus binnen het Jodendom geen plaats is voor de Christus. Want als die komt en aanvaard wordt, houden de Joden op Joden te zijn, dan worden ze allemaal christenen dus. Dat is wat hij zei. En hij bevestigt dus het idee. Binnen het Jodendom is sprake van Messias verwachting. Maar laat hij dan dus niet komen, want dat is het eind van de verwachting. Het einde van de hoop, dan komt er niks. Men staat er niet open voor Of zoals de man ook in Jeruzalem tot ons zei bij gelegenheid. Ja, wij geloven dat de Messias komt. Maar eigenlijk hopen we dat hij niet komt. Oh nee? Nee, want als hij komt, dan wordt Jeruzalem verwoest. Gek, hè? Ja. Nou, hoe wist die man dat eigenlijk? Wij weten dat, maar hoe weet zo iemand dat? Ja, misschien toch gelezen in de Bijbel, ergens. Zacharia 14. Je kan er natuurlijk nooit omheen. Daar staat daar zo expliciet. Staat op veel meer plaatsen. Maar het staat er zo expliciet dat je daar nooit onderuit kunt. Zie. Maar het is wat je hier geïllustreerd vindt. Maar wat je ook geïllustreerd vindt in... niet in koning Saul, maar wel in Saulus van Tarsen. Dat was de personificatie, ik vind het een prachtig woord, was de personificatie van het Jodendom in zijn dagen. Meer dan enige andere van zijn generatiegenoten was hij ijveren voor de Joodse inzettingen, zegt hij in Galaten 1. Maar bij hem was geen plaats voor de Messias. Kende hem niet, herkende hem niet. Niks ervan. Nou ja. En dan later, omdat het toch ooit wel weer eens een keer kerstfeest wordt, lezen wij weer. Maar omdat voor hem geen plaats was in de herberg enzovoort. Dan zeggen we, ja, het waren allemaal vol, allemaal reizigers, weet je veel, we verzinnen wat. Maar toen maar. Dus in gedachten zien we hem dan ook op straat en zo. Nou ja. In de stal hebben we ervan gemaakt. Dat staat niet in de Bijbel, maar dat hebben we ervan gemaakt. Een stal. Alsof een kribbe ook niet gewoon buiten kan staan. Een voerbak. Maar ja, je moet wat. Maar op straat is geen plaats voor hem. En dat is per definitie zo. In een religieuze wereld is geen plaats voor de Heer Jezus Christus. En als die religieuze wereld christelijk genoemd wordt, is dat geen uitzondering. Daar is geen plaats voor de Christus. Heb je dat nog? Dat is de wet. En de Bijbel zegt dat ook. Die zegt, die moet eerst beëindigd worden, die moet vervuld worden. Daarom moet er een voorloper komen die daar een eind aan maakt of zoiets. Of althans die dat regelt. En dan pas kan de Messias komen. Dus eerst moest er iemand komen, maakt recht. De weg des Heren maakt zijn paden recht enzovoorts. En dan zegt u, dat was Johannes de Doper. Maar ik zeg u, dat was de Heer Jezus Christus. Die heeft die weg recht gemaakt en Johannes de Doper was daar een type van. Zie? Nou ja. En in de toekomst herhaalt zich dat weer. Want dan komt weer eerst de wegbereider, weet u wel. Nou ja, Elia dus. Maar Johannes de Doper kwam in de geest en kracht van Elia. Maar ik ga het nou allemaal niet uitleggen, maar het gaat erom dat zich dat herhaalt. Maar het idee is, er is zonder meer geen plaats voor de Christus, voor de Messias. De wereld, deze wereld, een ongelovige wereld, met zijn eigen beginselen, eigen filosofieën, die heeft geen plaats voor heerschappij van de genade. Dat kan niet. Dat werkt niet. Die mensen kunnen wel idealen hebben, maar het komt nooit iets van terecht, omdat mensen zondaren zijn. En dat vloekt nou eenmaal met het recht in het algemeen, wie zijn recht dan ook, maar ook zeker met het recht Gods. Daarom moet daarin eerst voorzien worden. Daar is in voorzien natuurlijk, en wij hebben dat aanvaard, maar in de wereld ziet het daar niet naar uit, nee. En in Jeruzalem tot in onze dagen ook niet. Maar ja, als ze dan ergens binnengehaald worden in Gibea, zal ik maar zeggen. Nou ja, dan gaat het dus echt helemaal fout. En dan wordt die vrouw vermoord, weet u nog. Dit is de nette versie, hoor, wat ik nu vertel. Dan wordt die vrouw vermoord en dan breekt er oorlog uit onder alle stammen van Israël uiteindelijk. Enzovoorts. En zo is het maar net. Want daar was de koning en die kwam tot zijn koninkrijk. En toen het had gekund. Als men tot geloof gekomen was, zegt de Bijbel. Maar goed, maar het is niet gebeurd. En in plaats daarvan is er allerlei rampspoed over Israël gekomen. Begrijp je wel? En dat is waar die volgende hoofdstukken over gaan. Maar die hebben we dan weer te goed voor de volgende keren. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u graag dankzeggen dat wij mogen leven en wandelen in uw licht. En te mogen weten dus dat weliswaar hier op aarde dat koninkrijk nog geen baan gebroken heeft, maar dat wij wel degelijk reeds gezet zijn in het koninkrijk van de Zoon uw liefde. En dat die koning, die beloofde koning, wel degelijk met eer en heerlijkheid gekroond is geworden. En wij allen zien uit naar de openbaring van die heerlijkheid en van dat koninkrijk, waarvan wij niet alleen burgers zijn geworden, maar zelfs erfgenamen. Wij danken u voor het grote voorrecht te mogen behoren tot die gemeente van eerstgeborenen. Als een overblijfsel in een goddeloze wereld, maar niettemin als uw eigendom, als uw kinderen, als uw dienstknechten en als uw geroepen zonen. Wij danken u dan dat wij vanavond hier mochten zijn en ons mogen verdiepen in deze oude profetieën, deze begrippen, deze geschiedenissen, omdat ze ons spreken over uw werk in de loop der eeuwen, over uw beloften en de vervulling daarvan. En daarom vragen we u in alle nederigheid, maar ook beroepdoend op uw beloften, weest u dan ons nabij, bewaart u ons voor de duisternis van deze wereld en verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.